Hoe zit het eigenlijk met de tekst? Dat vroeg Marnix, een jongen van half in de 20. Enkele weken scheiden ons nog van de zondag waarop hij met een aantal andere belijdenis van het geloof zou afleggen. En hij vroeg zich af hoe het zat met de tekst. Bedoel je dus voor de preek, zei ik. Nee, het ging hem om de tekst die zij zouden meekrijgen bij het geven van hun ja-woord. Kiest u die of wij zelf? Ik vermoedde achter zijn vraag een sterke voorkeur voor het eerste. En dat bleek niet ongegrond, want er was een tekst die hem aansprak. En de vraag was of ik wel met eenzelfde woord dat hem aansprak zou komen. Het was die avond gegaan op de vraag, hoe komt het eigenlijk dat je gelooft? Een aantal had wijzend naar het verleden gezegd, dat komt omdat ik ter wereld ben gekomen en opgegroeid in een gelovig gezin. Als mijn vader en moeder me niet hadden verteld dat God nagelaten hadden mij te leren bidden, wanneer de Bijbel in ons gezin niet was opengegaan en niet van grote betekenis was geweest, als mijn ouders, zoals dat wel genoemd wordt, nergens aan hadden gedaan, dan had ik hier niet gezeten en het voornemen niet gehad om belijdenis te doen. En daar zit toch iets in, gemeente? Dat is toch niet zo'n vreemde gedachte? Dat je gelooft als je in een gelovig gezin bent opgegroeid. Alleen toen we daar die avond over doorpraten, toen bleek dat niet afdoende, dat antwoord. Want hoe belangrijk het ook is in welk gezin je opgroeit en hoe dankbaar je ook mag zijn dat je gelovige ouders hebt of hebt gehad, niet alle kinderen van geloof blijven dat spoor volgen. Er zijn in hun leven invloeden geweest of er hebben zich gebeurtenissen voorgedaan of ze zijn in een kring terechtgekomen en hun bestaan is wat dat betreft veranderd. Ze haakten af. En dat hebben we ook hier vanmiddag. Er zijn die dat niet alleen van een afstandje weten dat dat gebeuren kan, maar van nabij. Uw kinderen komen niet meer in de kerk. En dat is een diep verdriet. Zo zijn er ook die niet in een gelovig gezin opgroeiden, maar toch tot geloof kwamen. Zo iemand er ook op die avond. Ik ben tot geloof gekomen door een diepe zijn. Hij kwam uit een probleemgezin, alle moeite van dien. Hij had op aanraden van een vriend voor het eerst toen echt gebeden, geroepen tot God. En hij werd geholpen. Het was even stil toen hij dat zei. Niemand durfde betwijfelen dat het zo in zijn leven gegaan was. Alleen de ervaring leert dat op gelijke gebeurtenissen verschillend gereageerd wordt. Nood leert bidden, zegt het spreekwoord, maar soms leert nood ook vloeken. Een meisje van 19 reageerde op de vraag hoe je tot geloof komt met de opmerking dat zij zelf het niet zo beleefde, maar een medestudent tegen haar had gezegd, dat ligt aan je karakter dat jij gelooft. Jij bent nou eenmaal een zoeker, je zoekt naar zingeving en houvast, je bent een kwetsbaar mens en durft niet op eigen benen te staan en ja, geloven dat zit eigenlijk in jouw geest, dat zit in jouw ziel. Het was me wat opgevallen dat Marnix op die vraag, hoe kom je aan het geloof, niet goed kon wachten om zijn mening te geven. En toen hem de vraag gesteld werd, toen citeerde hij vrijwel direct die woorden uit de profeet Jeremia. U hebt me overreed, heren, en ik heb me laten overreden. U hebt mij overmocht, en ik ben overmocht. Hij had die tekst in een dagboek gelezen. En daar was een meditatieve woord, een vergelijking gemaakt met de liefde. Dat had hem erg aangesproken. Waarom besluit je met de ander leven te delen? Is dat omdat die ander knap is, of intelligent is, of vermogend? Dat is het diepe toch niet. Zodra je namelijk dat kunt benoemen en verklaren, dan is het geheim er niet meer. Als je zegt, ja, die is rijk, dus daarom wil ik met hem of haar het leven delen. Dan ben je het geheim eigenlijk kwijt. Zo is het met het geloof ook. Er is heel veel tegen het geloof in te brengen. Het is heel ontroerend en ik hoop ook herkenbaar dat Jeremia schrijft, u hebt mij overreed, heren, en ik ben overreed geworden. U bent mij sterk geweest. Zo was het zijn Marnix gegaan in zijn leven. En hij meende dat echt. Na veel vragen en twijfels zou hij die zondag daarom belijdenis van het geloof gaan afleggen. Heel diep overtuigd en intens gelukkig dat die tekst die zijn leven tekende in de Bijbel staat. Die blijkt van diepe dankbaarheid aan God. Het loflied op zijn naam. Kunt u zich dat voorstellen, gemeente? Herkent u dat ook zelf? Dat u in het geloof mag staan, niet omdat u uit een geloofsgezin komt, dat heeft natuurlijk wel een rol gespeeld. Maar het was niet doorslaggevend. Herkent u dat u in het geloof mag staan, niet omdat u een gebedsverhoging hebt gekend. Als dat zo is, dan steunt dat geweldig. Maar moet u niet zeggen, het geheim van mijn geloof is, dat Heere God mij heeft overtuigd door zijn en geest. Hij is mij te sterk geworden. En ik moest me wel gewonnen geven. Misschien heb jij heel verstandelijke twijfels gekend en ken je ze nog. Je wordt dagelijks omringd door mensen die zeggen dat geloof in God onzin is. En de Bijbel is wel een mooi, maar verzonnen verhaal. En de geschiedenis, dat is één op één volging van toevalligheden. Soms vreugdevolle, soms absurde. En dan denk je wel eens, zouden ze geen gelijk hebben? Ben ik niet een waanzinnige idealist? Is er wel een God? En al die vragen die op je afkomen, die hebben je toch niet in hun greep gekregen. Want telkens weer werd je overtuigd door de levende God. En hij liet je niet los. En daarom kom je steeds weer de twijfel te boven. Niet door jezelf, maar omdat God je vastgrijpt en vasthoudt. Misschien is hier vanavond vanmiddag iemand die niet zozeer de standelijke twijfel kent, maar veel dieper, die teleurgesteld, die allerlei vragen heeft van kan het wel voor mij, die moeite heeft met het gebed, omdat de verhoring van uw gebeden zo vaak uitblijft. U bidt om een keer in het leven van uw kinderen, maar er verandert niks. En eens zal ik nog wel naar de kerk gaan. Zou God wel naar mij willen omzien? Maar je ging. En je werd toch weer overtuigd. Omdat God je te sterk was. In een wat mystiek boek schrijft een theologe over een diepe ervaring in haar leven. Haar man had haar verlaten voor een ander. En ze zat daar door in zo'n diepe crisis dat ze niet verder wilde leven. In een diepe neerslachtigheid dacht ze, zal ik de hand niet aan mezelf slaan? Op een reis door België liep ze een kerk binnen. Bidden kon ik niet, zegt ze. Ik was alleen maar schreeuw tot God help mij. En toen viel me dat woord uit de Bijbel in de ziel, mijn genade is u genoeg. Mijn man is niet teruggekomen, schrijft ze. De situatie is niet veranderd, maar ik kon wel verder. Moeten we niet zeggen, gemeente, de diepste reden dat we geloof volgen, dat we niet zijn afgehaakt, dat heeft daarmee te maken. Met een ervaring die Abraham deed toen de Heer hem riep uit alles waaraan hij vast zat. Met de belofte van toekomst en thuis. De ervaring van Luther die schrijft, als het aan mijzelf had gelegen, 10 paarden hadden me niet tot het geloof kunnen bewegen. God alleen. En hij deed het ook. Is dat niet het geheim van het geloof? Die ervaring misschien ineens. Ineens overreed en overmocht. Of gaandeweg. En bent u er ten diepste niet van overtuigd dat wanneer je de vraag gesteld wordt, hoe komt het nou dat jij gelooft? Dat je dan niet naar het verleden moet wijzen, al ben je dankbaar voor het gelovige gezin waarin je opgroeide. Dat je ook niet daar binnen moet wijzen en zeggen, ja dat zit in mijn genen, dat zit in mijn karakter. Ik ben nou eenmaal een goed gelovig type. Maar dat je moet zeggen, dat ik geloof. Ja, dat is de verkiezing van God. Hij heeft me overreed. En hij is me te sterk geweest. Want anders had ik niet geloofd. En je bent er zielsgelukkig mee dat God dat deed en ook weer steeds doet. Want wat moest je anders? Je wil het geloof absoluut niet meer missen. En je dankt er de levende God om. Dat hij je inderdaad overreed heeft. En te sterk is geworden. Wilt u mij die tekst meegeven, zei Marnix. Als ik belijdenis doe. Want zo is het gegaan in mijn leven. Ja, alleen gemeente, er is een probleem. Want de vraag is of Jeremia dat ook zo bedoelt. En of die woorden die hij uitspreekt hem als een loflied over de lippen en het hart zijn gekomen. Het is nog moeilijker. Het is de vraag of hij er wel zo gelukkig mee was toen hij begreep dat God hem te sterk is geworden. Uit het verband blijkt van niet. Jeremia zingt niet als een loflied dit uit, maar hij schreeuwt het als een klacht in de richting van de hemel. Hij leeft in een woelige tijd. En hij is door Jeruzalem straat gegaan. En het woord van God dat hij moet brengen, 40 jaar lang, met onderbrekingen weliswaar, dat was niet een vreugdevol woord. Men zat niet op de profeet Jeremia te wachten, om zo maar eens te zeggen. Hij was niet een populaire figuur. Integendeel, want hij moest zeggen dat als er geen bekering kwam, de ballingschap zou naderen. Jeremia moest zeggen, dat maak je niet populair mee, ook vandaag niet, dat het onheil dat God hen zou zenden, correspondeerde met het onheil dat het volk verrichtte. En omdat de kinderen Israëls daar geen oren naar hadden, moest hij het ook nog een keer gaan schilderen met een handeling, Jeremia. Hij ging naar de pottenbakker, hij pakte een zorgvuldig vervaardigde vaas, hij liep daarmee naar Alhinnom, hij hield die vaas omhoog en gooide daarna die vaas aan scherven. Zo gaat het, Jeremia. En hij riep heftig op tot verandering, bekering. Misschien, zei Jeremia, zal God hem genade dan niet vergeten. En hij deed dat niet zelf genoegzaam, alsof hij er part nog deel aan had. Het is terecht dat Rembrandt onder andere Jeremia heeft geschilderd als een man die door verdriet werd getekend. Hij vond het ook moeilijk om dat te zeggen. En op een dag staat Jeremia in de voorhof van de tempel om zijn prediking ten aanhoren van iedereen te herhalen. Zo zegt de Heer Scharen. En dan staat er een pasgur, een priester die belast is met het bewaken van de orde. Die staat te luisteren. En die denkt, is iemand de moeren? Die dreperige figuur. Van die oproep tot bekering en het waarschuwen voor het onheil en het oordeel, daar worden de mensen alleen maar onrustig van. Bovendien is de Jeremia zwartkijker een beetje een zenuwpatiënt. Hij loopt zelfs katerijen te verkondigen die deze plek ontheiligt. Andere profeten zijn heel andere dingen. Die zeggen ook wel dat de tijd zwaar is en dat de mensen het moeilijk hebben, maar dat ze toch niet moesten twijfelen aan de liefde van God. En aan zijn trouw. Jeruzalem verwoest, zoals de Jeremia zegt, de tempel in puin. Geen denken aan. Weg met die onruststoker. Hij neemt alle godsvertrouwen weg. En Pasger laat Jeremia arresteren. En met zijn handen en voeten in een blok zetten, dat is ontzettend moeilijk. In een cel boven de Benjaminspoort. En gekromd en leidend zit daar de eenzame profeet een nacht in de cel. De volgende dag komt Pasger hem in eigen persoon bevrijden. En hij denkt, nou, die man zal wel een beetje deemoediger zijn geworden, die Jeremia. Die kijkt natuurlijk wel uit om die boodschap weer te blijven herhalen. Maar dan vergist die Pasger zich. Want onverschrokken slingert Jeremia hem dichtswoorden in het gezicht. U heet Pasger. Dat betekent zoiets als met stevige benen op de grond staan. Maar zo stevig zult u niet staan. Uw naam zal zijn schrik van rondom. U zult schrikken wanneer een ieder die u lief is, door het zwaard zal vallen of weggevoerd zal worden. En wanneer het u zelf zal treffen, u zult zelfs in de vreemde sterven en begraven worden. Nou, dat was een verschrikkelijke aanzegging, zeker voor een priester. In onreine bodem ter aarde worden besteld. Maar zal die priester overkomen, want hij heeft leugens geprofeteerd. Behalve priester was die man blijkbaar ook nog profeet. En hij koos de zijde van de profeten die een pijnloze en zorgeloze boodschap brachten. Die de toekomst als rooskleurig voorspielen. Vertrouwen mensen. Maar ze zullen daar bedrogen bij uitkomen. Want de legers van Babel zijn al in opmars. Kijk, je kunt mensen vastbinden en tot zwijgen brengen, maar het woord van de levende God niet. Jeremia weet van geen wijken. En dan klinken die woorden. Van die man die net met zijn handen en voeten uit dat blok geleid is. U hebt me overreed, heren. En ik heb me laten overreden. U bent met de sterk geworden, u hebt overmocht. Maar dat klinkt dan niet als een loflied van dank, maar als een klacht. Het lijkt net als u Jeremia er niet zo verheugd over dat het zo ging. Weet u, eigenlijk staat er in het Hebreeuws, u hebt me verleid. En ik heb me laten verleiden. U hebt me mooie dingen voorgespiegeld. Ik ben erin gelopen. Zo vond Jeremia zich. Hij wilde geen profeet worden. Hij bracht allerlei argumenten in stelling. Ik ben te jong. Maar kwetsbaar als hij was. Zijn verzet had geen zin. Hij was niet opgewassen tegen Almachtige God. En hij kon niet anders dan profeet worden. Maar was dat nou maar niet gebeurd? Want het leven in dienst van God heeft hem veel lijden gebracht. Een hele nacht met handen en voeten in een blok. En dat lichamelijke was niet eens het zwaarste. Hij was niet als een profeet ontvangen, maar hij was min of meer de plaatselijke grap geworden. Over wie mensen zich vrolijk maakten, die Jeremia. En zijn woorden op heilzicht haalden helemaal niks uit. Hij was een vereenzaamd mens geworden. Zijn vrienden, die wilden niks meer van weten. Die wilden hem zelfs voor het gerecht brengen. En wat deed hij er nu? Vervulde hij zijn woord? Ongestoord ging het leven verder. Jeremia werd zelfs als een landverrader betiteld, die het met de Babyloniërs hield. Ik heb, schrijft hij, meermalen geprobeerd dat woord dat ik moest brengen in te houden. Maar dan werd het een brandend in mijn hart. Ik kon niet anders. Ik moest wel. Ik ontkwam er niet aan. Omdat u mij te sterk was, Heere God. Dat klinkt heel diep emotioneel. Het is eigenlijk een soort beschuldiging. En of je dan wel zo blij moet zijn dat dat in de Bijbel staat. Als je weet anders dan iemand als Max dacht dat het geen loflied is, maar bijna godslasterlijk klinkt. Dan denk je toch, ja, dan heb ik eigenlijk niks met die woorden. Want dat kan je toch niet maken tegen die God zeggen dat je er eigenlijk niet zo blij mee bent dat hij je overwonnen heeft. Ik aarzel wat gemeente om te vragen of u dat herkent. Dat je er niet zo blij mee bent dat God je overwonnen heeft. Want dit luistert heel nauw. Kijk, je kunt moeite met het geloof ervaren en dat kan een verschillende oorzaak hebben. Daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. Er kunnen tijden in je leven, je zegt dat misschien niet zo, maar die zijn er toch mogelijk waarin je denkt, zou ik niet een gelukkiger mens zijn geweest als ik niet van God en gebod had geweten? Zouden mij niet dingen bespaard zijn gebleven? Zou het leven niet veel minder gecompliceerd zijn geweest? En nu bedoel ik niet, en daarom luistert het nou, dat je dat zegt, omdat je je eigen wegen wilt gaan. Dat kan natuurlijk ook. Dat je denkt, ja, ik wil eigenlijk die kant op, en het gebod van God, dat stoort mij daarin, dat hindert me eigenlijk, en dat zou ik niet weten hebben. Daarom had ik liever niet van het woord van God geweten, want dan kon ik tenminste mijn eigen gang gaan. Ja, kijk, als het zo is, dan wil je de Heere God eigenlijk niet dienen. En dan zou je het gesprek met hem het liefst beëindigen. Maar zo bedoel ik het niet, dat je moeite hebt met het geloof. Ik bedoel wat anders, laat ik een voorbeeld geven. Uw buurman denkt nooit na over zijn uiteindelijke toekomst. Uw buurman zegt, ik hoop dat ik oud mag worden en een beetje goed bij mijn verstand mag blijven. En dat ik plots wegval, want met de dood is het afgelopen. Maar ja, u weet anders. U weet dat u verschijnen moet voor de levende God. En daar zit soms erg over in. De angst der hel doet u alle troost missen, om dat 16 te citeren. En dat kan dan zo ver gaan dat je denkt, dat kan maar nooit van weten. Uw vrienden die het geloof vreemd is, die kennen niet het verdriet van kinderen die zijn vervreemd van het evangelie. Die zeggen, daar moet je niet over inzitten. Onze kinderen denken ook niet precies hetzelfde als wij. Dus ze moeten toch hun eigen gang gaan. Ja, maar u hebt daar wel verdriet van. Want u denkt, als dat zo doorgaat met mijn kinderen, dan gaat het verloren. Had ik er maar niet van geweten. Mijn grootmoeder zat eens naar buiten te kijken, zag daar een musje wat trippelen over de straat en die dacht bij zichzelf, dat beest is gelukkiger dan ik, want die heeft ziel te verliezen. Een familielid van u is van mening dat de geschiedenis één aan één reiging is van toevalligheden. Ja, u gelooft dat God het leven leidt. En soms denk je dan wel eens maar, waarom moet het zo gaan? Je kunt intens verlangen naar het koninkrijk van God. Of je hecht je aan Gods belofte en je zegt, Heere God, u wilt mij toch kennen, u wilt mij toch niet loslaten. En u bent zo ver weg. En u zou ik zo dolgraag willen dat u weer nabij kwam. Ben ik dan geen gekende, ben ik dan kind van u? Je topt daarover. En je denkt, had ik er maar nooit van geweten. Ik bedoel de gemeente, het geloof kan een lieve lust zijn, maar ook een zware last. Als je er zo weinig van ziet dat God zijn belofte vervult. Als je twijfelt en je daar weer schuldig over voelt. U hebt mij in de greep gekregen, Heere God. En soms heb ik het daar moeilijk mee. En nog, dat is Goddank niet het enige. Want opeens is er de wending in Jeremia 20. Dan zingt hij een loflied. Dan zegt hij, de Heere God staat aan mijn kant als een krachtige held. En hij is de machtige en de rechtvaardige. En hij doet zoals hij heeft gezegd, zingt voor de Heere een nieuw lied. Looft hem, want hij redt de armen uit de greep van de geweldenaars. Ineens komt er uit de kom van Jeremia's ziel een loflied van vertrouwen. Dan is hij intens gelukkig. Dan denkt hij, ik zou niet willen dat God me nooit te sterk was geworden. Dan kan hij zich niet indenken dat zijn God hem ooit in de steek zal laten. Dan is hij heel die twijfel weer te boven. Ja, was dat nou maar het laatste geweest uit Jeremia 20. Na die kocht dat lot niet. Na dat diepe dal, die hoge berg. Maar aan het slot van dit hoofdstuk valt Jeremia weer terug. Hij zegt dan iets. Bij de week komt dat in het Oude Testament alleen nog bij Job voor. Dat vreselijk is. Vervloek de dag geboren ben. Niet gezegend de dag waarop mijn moeder me baarde. En vervloekt, dat is helemaal ernstig, vervloekt de man die mijn vader, u moet weten, bij een geboorte waren toen alleen vrouwen aanwezig, dan stond er misschien een man in de buurt wat te wachten op het bericht dat er een kind geboren was. Nou, zo'n man was er ook en toen zeiden ze, ga jij eens tegen zijn vader zeggen, er is een zoon geboren. Nou, die man, zegt Jeremia, die mijn geboorte meldde bij mijn vader. Mogen het hem gaan als Sodom en Gomorra. Hij had men moeten doden in de moederschoot. Mogen God die boodschapper brengen in de benarde situatie van een oorlog, van 's ochtends geween en 's middags schrei. Dat is wel erg kras, gemeente, dat je je geboortedag vervloekt. Ik denk dat u uw geboortedag viert. Als je jarig bent, dan zeggen mensen gefeliciteerd, we zijn blij dat je er bent. En ik hoop dat je zelf ook blij bent dat je er bent. Dat is het omgekeerde van je geboortedag vervloeken. Dat is, zeg ik, er maar nooit geweest. Ik heb in de jaren dat ik predikant mag zijn, dat wel eens meegemaakt. Een paar keer dat iemand zei, ik wou dat ik nooit geboren was. Maar dan ben je wel erg ongelukkig en zeer depressief. Er zijn bijbeluitleggers die heel veel moeite hebben met dit gedeelte, Jeremia 20. Met name vanwege de volgorde. Zelfs Calvijn, die zich ervoor hoedde om in een tekst van de Bijbel te grijpen, die zei, ja, maar hier moet het toch gebeuren. Volgens hem was het zo dat een latere redacteur die woorden van, ja, bij elkaar heeft gezet, maar dan in een andere volgorde, eigenlijk een fout maakte dus. Dat het van wanhoop naar vertrouwen gaat, dat is begrijpelijk. Maar dat je dan na een loflied weer terugvalt, ja, dat vond Calvijn moeilijk. Dat stuk van die geboortedag, dat had dus voor dat loflied moeten staan. Nou, ik begrijp die gemeente. En nu denk ik ook wel. Maar blijkbaar kunnen geloofshoogte en ook weer geloofsdiepte dicht bij elkaar liggen. Dat was zo bij Jeremia, ook bij David en bij Elia en bij Johannes de Doper en zelfs bij Abraham. Zal Abraham nooit eens gedacht hebben, was ik maar in Ur der Chaldeeën gebleven. Nou is de belangrijkste vraag natuurlijk, hoe reageert God daarop dat Jeremia dat zegt? Er staat niet dat er een stem klinkt uit de hemel, een ingreep op die hartstochtelijke opstandige taal. Er staat geen berisping, ook geen troostwoord. Het blijft stil. Maar wat opmerkelijk is dat de Heer Jeremia niet als dienaar uitrangeert en zegt ontslag ingediend. Het zal door veel diepte heen gaan en heel lang duren. Maar God zal laten merken dat hij voortgestand doet. En hij zal gevochten kind, want dat is Jeremia toch, tot andere gedachten brengen. Ik vind dat een geweldige troost, gemeente. De levende God die we soms niet begrijpen. En die er wel het meeste verdriet van heeft. Dat zijn woord in de wind wordt geslagen. En die het echt heel pijn doet. Dat die Jeremia zo bejegend wordt. Houdt hem desondanks vast. Weet u waarom? Niet om Jeremia. Maar om Gods trouw. Om hem die de lofzang zong en toen naar Gethsemane ging. Die daar een nacht door worstelde die veel diepere en donkerder was dan die Jeremia. En van wie van ons dan ook ooit kan zijn. Hij vervloekte zijn geboortedag niet. Hij zong psalmen. Hij hield vast aan zijn God. Hij zegende, opdat wij zijn zegening zouden erven. En zijn nacht heeft onze nacht gedragen en verzoend. Marnix was er verheugd over dat het woord in de Bijbel stond. Het tekende zijn leven. U hebt mij overreed, Heer, en ik heb me laten overreden. U bent me te sterk geworden en hebt overmocht. Het was voor hem het antwoord op de vraag hoe het kwam dat hij geloofde. Of hij die tekst kon meekrijgen. Toen we die woorden in hun verband hoorden, stelde hem het erg teleur en kon hij er niks meer mee. Ik heb hem toen gezegd, je mag er toch troost uit putten. Misschien gaat het in jouw leven zo, ik hoop het niet, maar dat je moeite krijgt met het geloof en God niet kan begrijpen. Misschien wordt jou een keer alles te veel en is God heel ver weg. Wees dan er verheugd over dat de Bijbel zo realistisch is, dat dit niet verzwegen wordt. Het kan misschien zover komen dat je denkt, wat Jeremia bedoelde begrijp ik nu. Maar wil dan dit weten, dat God je uit dat dal ook wil opdiepen. Vanwege Jezus Christus en zijn verzoening. Het zou er het loflied op God wel eens intenser om kunnen doen zijn. Want als je leidt om het evangelie, niet als een doodslager of dief. Maar als je leidt om het evangelie, zegt Petrus, en dit is toch lijden om het evangelie, aangevochten worden. Dan moet je je verheugen. Dat is moeilijk. Maar het kan vanwege de geest van Christus. Tijd geleden zei ik tegen een man, wiens vrouw was overleden. Het is wel wat jammer dat ze de diepe eerbied voor God, dat ze daardoor zo lang in angst heeft geleefd. Ze leefde in angst of het wel voor haar was. Of God haar kende. Zijn belofte en genade ook haar golden. Het dal waarin ze verkeerde was vaak erg diep. Tijd geleden was het dat ik zei, het was wel jammer. Ja, zei, dat is in zekere zin wel waar. Ik had ook wel gehoopt dat ze jonger was toen het tot licht kwam. Maar ik heb wel mee mogen maken op haar ziekbed en sterfbed. Dat toen Gods belofte krullen en het licht werd in haar leven, dat de gang van het dal naar de berg wel heel intens was. Ik had dat niet willen missen.